Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo sexy beesten, preutse poekies en mensen die werkelijk waar helemaal niets met het onderwerp seks hebben, maar toch zijn ingetuned. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 92. En wel aflevering 92 deel 1. Want de Damn Honey Yes and No, die hebben we dit keer in een losse aflevering gezet. Aflevering 92 deel 2.
Ja,
laten we gaan voor je heen komen.
Nieuws proberen.
Ja, helemaal anders vandaag. Uiteraard vandaag wel een gast. Een van Nederlands bekendste feministen en bovendien terugkerende gast in de podcast. Ze kwam al eens praten over straatintimidatie. Het is Milou Delen.
Hey.
Ja. En samen met Daan Borrel schreef ze het boek Krabben over het krabbenmand effect. Waarom zijn vrouwen zo geneigd elkaar genadeloos te veroordelen? Ze is journalist, schrijft onder andere voor Linda, Het Parool en Cosmopolitan. En ze heeft samen met haar moeder Barbara van Beukering een vaste column in opzij. En vandaag kom je praten over je nieuwste boek dat vanaf volgende week in de winkel ligt. Namelijk Hoe doen we het? Een zoektocht naar het seksleven van vrouwen waarvoor je 14 vrouwen hebt geïnterviewd.
Ja. Ja, nou, dankjewel voor de mooie introductie.
Graag gedaan. Welkom. Hallo, leuk dat je er weer bent.
Ja, heel leuk dat ik er weer ben. En wauw, 92 afleveringen.
Ja, veel hè?
Ja,
gaat maar uit.
Holy moly, binnenkort gewoon 100.
I know. Ja, die moeten we vieren.
Ja, dat moeten we wel vieren.
Het is groots.
Ja.
Confetti naar al die honingballen opsturen of zo. Oh, duurzame confetti. Ja, ja. Mensen, ik ben er niels voor.
Feestelijk.
Ja. De feminist, laten we daarmee beginnen. Marilotte, heb je nog een feminist de afgelopen tijd?
Ja, we hebben een eentje samen. Leuk, hè?
Ja, ik vraag het ook alsof ik niet al weet wat je...
Als we samen de VEA. Heb je er nog geen, Marilotte? Ja.
Ik vraag me af wat jij in deze situatie had gedaan, Milou.
Ja, wanneer ben je?
Vertel. Ja,
okay, heel even niet. De situatie. Oké, okay, we hebben dus net onze theatertour afgerond. Dus we hebben in 7 theaters in het land hebben we een showtje gespeeld. Het is nu klaar. En het was geweldig. Het theaterleven is leuk. En de mensen die in de theaters werken, zijn leuk. En ik weet niet, het was allemaal best wel een warm bad. Nou, daar zijn we ook achter gekomen, best wel veel mensen met wie je werkt. Dus je hebt zeg maar je eigen technicus of technica in ons geval. Of technicus technica. Luca, die ging mee met ons. Maar je hebt ook in de theaters bijvoorbeeld technici. Je hebt de voorgebouwcoördinatoren. Ik weet niet, je hebt te maken met allerlei mensen. Nu was er een situatie in een van die theaters. En nu ga ik wel eventjes in het midden houden welk theater dat was. En welk mens het was waar ik het over heb. Maar de situatie was als volgt. Voordat onze show begon, hebben we altijd, voordat de show begint, hebben we een momentje met degene die de boel coördineert in het voorgebouw of in de foyer. Dus dat is, we hebben bijvoorbeeld een plek nodig waar de boeken verkocht kunnen worden en waar we kunnen signeren. En soms hadden we publieksparticipatie, daar moest nog iets voor geregeld worden. Dus dan heb je even een overlegmomentje voor de show begint.
Ja, want mensen die konden dus bij onze show een eigen feminist op een briefje schrijven. Dus wij moesten zorgen dat die briefjes werden uitgedeeld. Dus okay. Dan ga je met zo'n voorgebouwpersoon dat even over.
Oh ja, 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 ja.
En in dit betreffende theater gingen we dus om tafel met die persoon. Het was een vrouw. En in eerste instantie leek ze heel leuk. Ik dacht ook echt, oh leuk.
Gezellig.
Ja. Gezellig. Maar toen ze dus gaandeweg concludeerde wel dat we feministen waren, toen sloeg de sfeer dus best wel om.
Ja. Oh ja?
Ze was
niet leuk.
Ze was not amused hoor. Over ook de voorbeeldjes die we bijvoorbeeld aanhaalden over wat dan een feminister kon zijn. Ze was gewoon alles. Ze sloeg gewoon, de sfeer sloeg gewoon helemaal om.
Het voelde alsof ze zich aangevallen voelde
ja.
Voor ons.
Ik weet niet. Ze was ook een beetje argwanend of zo. was gewoon helemaal meteen was weer.
Oh shit.
Niet fijn. Ja, dus ja. Wij hadden een beetje een naar gevoel daarover. Maar goed, wel die show gespeeld.
Hartstikke leuk.
Leuk publiek. Leuke zaal. En toen was de show afgelopen. En toen hadden we dus een signeersessie. En omdat we de show eindigen met tepelkwastjes, is dat ook het kostuum waarin we signeren. Hadden we bedacht. Dus we trekken er wel een broek aan. En dan hebben we tepelkwastjes. Yeah. En dan gaan we signeren. Dan gaan we de boeken signeren die dan de honingballen hebben gekocht. En dan even praatjes maken. Zo hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Maar toen stonden we daar dus.
Ja.
En toen
kwam die mevrouw.
Kwam die mevrouw zeggen dat we ons moesten bedekken.
Huh?
Ja. Ja. En ze zei dus. Nee. Ja, er hebben mensen geklaagd.
Nee. Nee, dat zei ze niet.
Oh, wat zei ze wel?
Ze zei dat er speelde ook een andere voorstelling. Dus die mensen waren ook in die ruimte. Laten we wel eventjes duidelijk hebben. Dat was een hele grote ruimte.
Ja, gigantisch en foyer. Met een DJ.
Ja, met een DJ. En helemaal aan de andere kant was het andere publiek van de andere voorstelling. En die was ook al wat eerder afgelopen. Dus er waren ook al mensen naar huis en zo. En ze zei dat de andere mensen er niet van gediend waren.
Ja, dat was
ze het. Heeft niet letterlijk gezegd, er zijn klachten binnengekomen. Want dat zou het verhaal voor mij alweer enigszins anders kunnen maken. Maar ja, toen heb ik dus netjes mijn jas aangedaan. Of eigenlijk, ik had mijn jas al aan. Ik had een enorme winterswemjas, dus ook onderdeel van ons kostuum. Oh. Dus ik had sowieso al een broek tot over mijn navel. Een enorme winterjas had ik aan. En dan dus tepelkwastjes. Dus eigenlijk was er überhaupt al heel weinig van mij te zien. Marilotte had een broek en dan dus alleen de tepelkwastjes.
Ik ben gewoon over.
Maar of we ons dus wilden bedekken. En toen hebben we ons dus keurig bedekt.
Maar de grap is gewoon terug.
Maar wat zei Lee? Van oké, dat doen we.
Nou ja, dat was mijn eerste
flabbergasted.
Ja, mijn eerste reactie was een soort oh ja, oké, want ik wil ook niet. Waar ik aan denken ben is kut, er staat hier een rij. Ik wil door, dus laten we die jas maar aantrekken. Dat was gewoon mijn. Ik had gelijk zoiets van even deescaleren deze boel.
Ja,
dus
gewoon door.
Gewoon door. Jas aan. En toen heb ik wel de hele tijd als we mensen op de foto wilden, heb ik mijn jas zo opengetrokken, maar dan liep zij zo langs af en toe, dus dat is zo heel afkeurend te kijken.
Nou.
Maar weet je wat? Er spelen gewoon een aantal dingen voor mij. Want in de auto terug was ik hier best wel boos om. 1. Het was na 10 uur 's avonds. 2. Het is in een theateromgeving. 3. Ze wist van tevoren dat dit erbij kon horen in ieder geval. Want de posters, en die hingen dus ook in de ruimte.
Overal.
Daar hadden wij zwarte tape op onze tepels.
Ja.
Dus zeg maar dat onderdeel van ons is, dat had je van tevoren al kunnen weten. 3. De mensen, of was ik al bij 4? Ik weet niet. De mensen loofden het. Wij hebben niks van het andere publiek niet, van ons eigen publiek niet. Iedereen wilde op de foto. Iedereen zei, yeah, titties, woehoe, go. Ja. Dat was de enige reactie die wij gekregen hebben.
Zowel de honingballen als dat andere publiek, die waren helemaal zo, yeah. En niemand keek afkeurend.
Maar denk niet dat zij het heeft bedacht. Dat ze het zelf gewoon opgelegd.
Ja, dat denken wij. En het is ook, want hoe meer ik erover nadacht in de auto terug, dacht ik, hoe stommer ik het van mezelf vond dat ik zo compliant, hoe noem je dat? Ja. Dat ik zo meegaand was. Want ik dacht echt, ja, hoezo is dan zeg maar, ofwel de mening van de andere groep zogenaamd, ofwel jouw eigen mening, belangrijker dan wij ook gewoon die ook gewoon een show hebben gespeeld.
En in de grote zaal. Ik bedoel, ik wil niet die flauwe kaart gaan spelen, maar wij waren met meer.
Ja,
wij stonden in de grote zaal.
Ja. En het is ook een beetje. Het is een beetje van
bedek jezelf in het vliegtuig als je borstvoeding
krijgt. Dit wilde ik net
hoezo
zeggen.
Is degene die daar aanstoot aanneemt? Hoezo krijgt die de zin?
Ja, oh nee, hoezo krijgt die geen dekentje over je
precies. En hoezo was het nu ook, terwijl je, weet je wel, je hoefde ons ook niet te zien. Je kon ook helemaal aan de andere kant, weet je wel. Maar ik geloof dus eigenlijk überhaupt niet dat er klachten waren. Maar
ik geloof
dat de feminist is dat wij ons dus gewoon onze bek hielden. Ja. Jas dicht deden.
En dan zo tegen alle mensen die dan
luisteren.
Ja, wij moesten ons bedekken.
Ik zou ook flabbergasted zijn.
Ja.
Maar ik zat toch later nog te denken, oh, we moeten eigenlijk daar nog een mailtje over sturen of iets van communicatie. Maar dat heb ik ook niet meer gedaan. Ook omdat het druk is. Maar ook, weet je, ik heb gewoon ook dan weer. Dat is ik weet niet. Geen zin in of zo. Terwijl ik dat nu denk ik weer. Ik ga godverdomme mail schrijven. Ik ben het er niet mee eens.
Bedek jezelf, werd ons verteld.
Ja, en wij deden dat. Terwijl
we het ook gedaan hebben, denk je? Of weet je het niet?
Ik hoop dat ik er tegenin zou gaan op een nette manier. Maar ja, dat hadden jullie, als ik dit aan jullie had verteld, hadden jullie dat waarschijnlijk ook gezegd. Van,
ja, waarschijnlijk wel.
Maar dus je weet nooit hoe je op het moment zelf reageert. En je wil inderdaad dan dat je denkt, anderen tot last zijn. En je bent daar
dat ook
te gast om daar te spelen.
Precies.
Ja,
weet
ik veel ook.
Ik weet het niet. Ja, precies. Ja, ik,
weet ik wel ook wat normaal is in een theater. Weet je, dat is het ook. Het is allemaal nieuw voor ons. Nu achteraf, ik denk als we er nu over gaan praten met andere theatermensen, dat die allemaal zeggen wat een onzin. En dat ik me daar dan ook weer misschien gesterkt in voel. Maar ik voel me gewoon nog zo nieuw ook hier.
Het verrast je ook, omdat het voor ons zoiets normaals is, die tepelkwastjes. Dat ik het zelf ook niet...
Ja, ik zie het,
ook totaal niet als revealing of obscene of seksueel of zo. Het is voor mij gewoon een outfit.
Ja, ja. Onderdeel
en van dat is misschien ook wel voor haar was het natuurlijk niet gewoon een outfit. Nee, dat snap ik wel, hoor. Ja.
En ik denk dus ook, want ik ben toch altijd verbaasd. Vaak dan vragen mensen wel van... gaan jullie dan met dit... het tepelkwastje signeren, mogen mensen dan ook foto's maken als een soort van even checken of dat inderdaad
wat heel lief en fijn is dat ze dat checken. Ja, maar heel waarvan fijn. Wij denken, oh ja,
tuurlijk mag je
Ja, leuk juist. Ja.
Ik denk dat onze perceptie van wat het is om tepelkwastjes te dragen verschilt ook denk ik wel heel erg van dan wat zeg maar meer de massa vindt daarvan. Maar dit was wel eigenlijk niet oké. Okay. En ik vind het een enorme femi-misser van ons allebei dat we gewoon zetten.
Ze kunnen jullie even bedekken. Dat hoort ook. Ik zeg niet van jullie wat aan bedekken. Dat klinkt een op
Oké, wie er één?
Ja. Nou, ik had eigenlijk twee kleine dingetjes. En één iets gaat meer over mijn boek en ik ben benieuwd of dat echt feministisch is. Maar dat is iets waar ik zelf mee zit.
Ja.
Maar eerst even een heel klein, dat is iets minder concreet voorbeeld. Ik was vorig weekend met mijn bestvriendin in Londen. En zij vertelde, en ik haat het dus dat ik dit nog van mezelf doe en denk. En zij vertelde over haar manager. En toen zei ik, gaat hij?
Ja.
En zei ze, en toen dacht ik, dat is kut.
Ja.
En dat heb ik vaker nog steeds. Hè? Als iemand vertelt over een directeur.
Een
of
dokter.
Een rechter.
Een spion. Maakt niet uit.
Noem maar wat.
Iedereen is man.
Ja.
Dus daar bouw ik
witte
van.
Man, hè?
En dan schaam ik me ook. Ja.
Je denkt dat zie je voor je.
Precies, je denkt als laatste aan een zwarte vrouw.
Ja.
Precies. Ja, ja. Bij dat soort beroepen. Nou, in ieder geval, daar baal ik dan heel van mezelf. En dan voel ik me betrapt.
Faal je het feminist.
Ja, dan faal je als feminist. Nee, dus dat is, was één ding. En ten tweede gaat over dat ik... maar ik weet even niet of dat feminisme is. Maar wel, want ik vind dat ik niet genoeg voor mezelf ben opgekomen.
Oké, kom maar op.
En dat was, ik had voor mijn boek 15 vrouwen geïnterviewd. 15 bekende vrouwen. En de dag dat het boek naar de drukker ging, heeft een van die vrouwen zich teruggetrokken.
Oh nee.
En ik heb zo... En ik bedoel, ik heb zo over me heen laten lopen. Want dat management en zij waren behoorlijk onaardig aan de telefoon.
Mm.
En toen heb ik helemaal niet... Ik moest ook huilen, dat hebben zij niet gehoord en gezien. Omdat ik natuurlijk ten eerste in de stress had over dat het boek naar de drukker moest.
Ja.
En dat ik heel erg beledigd was door alles wat ze zeiden. En toen heb ik gewoon gezegd, is goed. We halen het weg.
Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als onze verhaal.
En terwijl dat kan in principe niet. Dus eigenlijk kan ik zeggen, we publiceren het. Maar omdat het dan mijn eigen boek is, je wil ook niet dat daar vervelende dingen omheen ontstaan bij de lancering. Of dat iemand zich uit gaat spreken. Dat wil je gewoon niet rondom je eigen boek. Dat is anders geweest als ik het voor een krant had geschreven of zo. Dan had de krant kunnen zeggen, we publiceren het gewoon. En als je boos bent, kom maar naar mij toe.
Ja.
Naar de krant.
En nu word jij echt persoonlijk ook aangekeken.
Ja, meer dan de uitgeverij. Omdat het zo'n persoonlijk boek is.
Mm-hmm.
Maar ik heb daar zo van gebaald. En ik heb er echt van wakker gelegen van. En ik heb ook wat jij nu zegt over... Ik heb toen bedacht, ik ga volgende week een mail sturen.
Ja. Heb je niet gedaan?
Nee. Ook omdat ik het dan al een beetje heb losgelaten.
Ja.
En dacht dan, maar ik had ook kunnen sturen van... dat ik me onprettig bij het gesprek had gevoeld. En dat het heel vervelend is. En dat zij weet dat je je niet zomaar kan terugtrekken naar een interview. Zo werkt het gewoon niet. En dat weet zij.
Ja.
Dat weet dat management natuurlijk ook. Dus zo over me heen laten lopen. Echt niet voor mezelf opgekomen.
Nou, misschien moeten we dan ons voornemen dat we wel die mail sturen.
Ja.
Allebei.
Ja. Ja, misschien wel.
Mail.
Dat je in ieder geval het voor jezelf... Want nu... Ik had het ook losgelaten, maar nu ik er weer over praat, zit ik weer helemaal mezelf op te fokken. En dan heb je in ieder geval die mail gestuurd of zo. Dan is het ook als ze niks mee doen, whatever.
Ja, niet antwoord.
Dan heb je het voor jezelf afgerond.
Het gaat ook denk ik in allebei de situaties niet eens zozeer in het al dan niet meegaan in wat de ander zegt, maar meer in gewoon het over je heen laten komen.
Ja.
Dus als je nou in ieder geval nog je argumenten had kunnen geven, of ik vind dit ervan, of ik vind dit niet prettig, of whatever, maar dat ook allebei
niks.
Toch? Nee.
Ik zeg gewoon, wat vervelend. Ik zeg nog wel,
het kost wel
het
echt
aan het huilen.
Heel veel.
Goed, ja.
En je hele boek op de schop.
Ja, het was gewoon heel kut.
Ja.
En ook... En het is ook qua journalistiek is het gewoon, wil ik niet dat mensen zo met de journalistiek omgaan, dat ze zich laten interviewen en terugtrekken. Want dat is ook een machtsverhouding. Ja. Dat ik denk, oh ja, zo iemand is heel bekend. Oh ja, en dat wil ik ook niet. Dus ook ter verdediging van de journalistiek had ik het ook moeten doen, vind ik.
Ja. En in ieder geval, want uiteindelijk had je misschien nog wel dezelfde beslissing gemaakt, namelijk eruit te halen.
Dat denk ik
maar,
dus.
Maar je had het wel gewoon eventjes willen zeggen dat het zo niet zomaar gaat.
Precies, precies, want daar zat hem in. Uiteindelijk, als zij er echt uit had gewild, ik wil dat niet in mijn boek. Dus
nee,
dan
precies, ja.
Ook voor mijn eigen boek. Maar dan had ik in ieder geval, was ik in ieder geval voor mezelf opgekomen. Ja. Nou, nu nul.
Ja, nou oké. Okay. Ja. Die nul. Werk aan de winkel, mens. Tijd voor post.
Post.
Oké, eerst een leuk bericht. En fun fact, dit is een bericht van Sarah. En die was bij onze allereerste podcastshow in Brielle. Ik blijf maar doorgaan over dit theater. Maar
nee, ga verder. Leuk.
Na afloop van elke show hebben we appgroepen gemaakt voor alle mensen uit het publiek. En daar konden ze dan allemaal zo in. En daarin hebben we gevraagd aan hen om te delen wat het feminisme hen had gebracht of heeft gebracht. En dit is de ode aan feminisme van Sarah. Ik heb vorig jaar een actie, de zaakjes, gehouden. Mijn TikTok over feminisme ging viral. 1,3 miljoen views. En toen dacht ik, hier ga ik iets mee doen. Ik heb op social media opgeroepen om WR op je hand te schrijven. Women's Rights. En ik als 14-jarig meisje wilde gewoon dat jongeren er meer bewust van werden wat er allemaal speelt. Zo ontzettend veel mensen hebben dit gedaan. En ik kreeg ook onwijs veel vragen van bijvoorbeeld jongens uit mijn klas. Wat feminisme eigenlijk inhoudt en waarom er nou zoveel ongelijkheid is. Feminisme brengt mij kracht en ik durf mezelf te zijn. Feminisme brengt mij ook herkenning en alleen maar lieve mensen.
Oh,
nee!
Mijn kippenvel.
Lekker bezig.
Wat cool, wat leuk. Ja. Wat vet.
Gaan we door naar het poststuk. Ik weet niet, is dat denk ik ook een intro voor? Die heb ik weggeknipt. Ik weet niet waarom. Het begint midden in de brief. Sorry mensen. Of niet midden in de brief, maar bovenaan de brief. Ja. Het zit zo. Ik werk als docent in het hoger onderwijs en specifiek binnen de psychologie. Voor een studieopdracht van een vak moesten studenten voorlichtingsmateriaal maken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder ook onveilig/veilig seksueel gedrag onder middelbare scholieren. Er waren wat dingen die ik opvallend vond aan het voorlichtingsmateriaal dat studenten hiervoor maakten. Voornamelijk dat veel studenten het materiaal ontwierpen volgens de algemeen geaccepteerde man-vrouw norm. Overwegend veel roze-blauwe kleuren, geslachtssymbolen, etc. Voordat ik verder ga wil ik onderstrepen dat ik dat op geen enkele manier fout vind of vond, dat absoluut niet. Wel deelde ik deze observatie via een teamsruimte in de chat om dit eens onder de aandacht te brengen bij collega-docenten. De snelste manier om iedereen te bereiken leek me daarom handig. Naast het benoemen gaf ik aan dat ik het zinvol vond om studenten op een vriendelijke, niet belerende manier mee te geven dat het materiaal misschien nog inclusiever had gekund en waarom dat wenselijk zou kunnen zijn. Op die manier hoopte ik collega's te bereiken die misschien zelf ook op zoek zijn naar een manier waarop ze studenten hier bewust van kunnen maken zonder veroordelend over te komen. Ik sloot af met te zeggen dat zij dit misschien ook wel zouden willen doen, maar dat dat ze natuurlijk helemaal vrij staat, dus studenten daarop aanspreken. Of zoals jullie altijd zeggen, zelf weten. Een collega van mij reageerde als volgt. Het, en daarmee bedoelde deze persoon de man-vrouwverdeling, lijkt mij een hele normale afspiegeling van de werkelijkheid. Ik vind niet dat wij als docenten voor elke minderheid moeten gaan staan. Ik ga dus ook zeker niet op die manier feedback geven. Ik vind het zelfs erg betuttelend overkomen. Ik was best geschrokken van deze reactie. Ik vind dat wanneer je toekomstig psychologen opleidt, je juist als docent het goede voorbeeld moet geven of proberen te geven en we wel voor elke minderheid moeten gaan staan. Gemarginaliseerde groepen krijgen vaak links of rechtsom te maken met de psychologie. Mensen die onder de norm vallen ondervinden ook minder vaak problemen. Bovendien zijn er legio-onderzoeken die laten zien dat personen uit de LGBTQ+-community significant vaker met onveilig seksueel gedrag te maken krijgen. Toch begon ik heel erg aan mezelf te twijfelen en stoorde ik me heel erg aan het woord betuttelend. Mijn vraag is eigenlijk, wat vinden jullie van de rol die docenten moeten spelen in dit soort vraagstukken? In hoeverre wind ik me hier terecht over op? Hoe kan ik constructief met dit soort reacties / collega's omgaan? Hoe kan ik in toekomstige vergelijkbare situaties het gesprek over dit soort thema's blijven voeren op een constructieve manier? Ik wil zeker niet mijn ideeën opdringen of mensen het gevoel geven dat ik ze betuttel, maar denk wel dat we vanuit onze professionele docentrol een zekere morele plicht dragen wanneer we studenten voorbereiden op de huidige maatschappij en de thema's die daar leven. PS, ik ben ook heel benieuwd wat de LGBTQ+-community erover denkt. Moeten docenten ook voor hun gaan staan volgens hen of zijn wij niet de aangewezen persoon hiervoor? Hoe kunnen we ons blijven verbeteren? Ik kom heel graag in contact met mensen die hier iets over kwijt willen. Lieve, zoete honinggoedjes van Tina.
Nou,
lange brief, maar wel duidelijk, denk ik. Wat het probleem is en wat de vraag is.
heel veel vragen zit erin.
Ja, wel heel veel vragen. Maar in het algemeen, wel of niet dit soort feedback geven aan studenten?
Absoluut wel.
Tuurlijk.
Ja. En ik vind het zo grappig dat hij zegt betuttelend.
Dat is grappig. Jij ziet dus meteen een man voor je.
Oh, stond er niet hij? Ja, ik zag
ik zag dus meteen een vrouw voor me.
Oh, ik zag...
Oh, een collega van mij reageerde als van... Oké, nou, ik ben heel
een
benieuwd.
Collega.
Ja. Okay, klopt. Oké, nou, de hij in mijn hoofd die ook een zij of een hen kan zijn... waarschijnlijk niet, want die valt waarschijnlijk binnen de norm.
Ja.
Maar ik vind het helemaal niet betuttelend. En ik vind het grappig dat het betuttelend wordt genoemd. Want hoezo is dat deze informatie, zeg maar, zeggen dat het misschien niet zo inclusief is. Hoezo is dat wel betuttelend, maar is het bijvoorbeeld niet betuttelend om mensen te leren dat 1 plus 1 2 is? Of E is MC kwadraat.
Gewoon informatie overdragen.
Ja,
en ik vind dat deze Tina ook het zo al genuanceerd uitlegt van ik wil het niet aan het opdringen of proberen te geven. Of
ik vind het ook niet fout, zegt
nee,
Tina.
Nee,
ja.
Echt juist zo ongelooflijk genuanceerd opgeschreven.
Ja. En je hoeft ook niet je studenten natuurlijk erop af te rekenen. Maar het is gewoon iets wat je even meegeeft.
Ja.
Hey, wees je er bewust van dat.
Maar eigenlijk de dingen die zij nu schrijft in deze mail... Die zou ik ook tegen hem zeggen.
Ja, want ze heeft het zelf al heel goed op woorden.
Ja, precies. Gewoon precies dat tegen hem, haar.
Die. Nou ja, waarschijnlijk dus niet iemand.
Ja, waarschijnlijk
hem of haar. Ja. Maar ook... het hele idee dat de man-vrouw... dat is natuurlijk niet waar. Er zijn heel veel mensen die niet man of vrouw... of die niet weten of ze zich eenduidig man of vrouw voelen. Er is een studie van Rutgers. Die is uitgevoerd door psycholoog en onderzoeker Lisette Kuiper in 2012. En die laat zien dat 5,7% van de mannen... en 4% van de vrouwen in Nederland... zichzelf niet eenduidig man of vrouw voelt. En dat betekent dat er in 2012 dus ruim 800.000 mensen waren... die in die groep vallen. Dat gaat helemaal niet om... Mensen willen altijd heel graag bijvoorbeeld non-binaire mensen wegzetten of trans mensen wegzetten.
Dat zijn drie mensen.
Dat zijn drie mensen. Daar hoeven wij ons niet. Daar hoeven we niet inclusieve folders of zo, weet je wel, op te richten. Het is gewoon een hele grote groep mensen, ook in jouw klas, bij die psychologenstudenten die deze opdracht aan het maken zijn, zitten deze mensen. Het is niet iets.
Nee.
En het is nog steeds dat, kan er gewoon niet. En het is ook, als leerlingen blijkbaar dat beeld hebben van... nou, de wereld is man-vrouw en blauw is voor jongens en roze is voor meisjes... dan is dat is een beperkt beeld. En je wilt toch gewoon dat iemand een completer beeld heeft. Dat is toch in die zin ook je taak als docent... om dat zoveel mogelijk te willen overbrengen.
Ja.
Ik bedoel...
Nou, helemaal als het dus gaat over een thema... waar dus blijkbaar het ook nog zo is... als trans mensen die krijgen meer te maken met geweld...
Ja.
En met onveilig seksueel gedrag, schrijft Tina ook... dan al helemaal is het superbelangrijk om het mee te nemen.
Ja, het is... Nou.
Ik ben heel benieuwd wat er andere collega's hebben gereageerd. Want ze heeft dus een openbare Zoom of nee...
Ja, een soort chat, hè?
Chat, ja.
Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar...
Ik ben wel heel intimiderend voor haar als iedereen zo reageert... Al die andere collega's.
Ja,
maar dat ik denk iedereen... wel dat ze dat misschien had opgeschreven. Omdat nu wel echt zo
expliciet
deze collega wordt. Waarvan we niet weten hoe diegene zich identificeert. wordt uitgelicht.
Ja, dat
dus,
is waar.
Maar dit zou mij ook heel erg bijblijven. Ik vind dat ze gewoon zo goed al uitlegt. Dat die gemarginaliseerde groepen krijgen vaak links en rechts om te maken. Met psychologie. Mensen die onder de norm vallen ondervinden ook minder vaak problemen. Dat is helemaal... Dat is echt de spijker op de kop.
Ja.
Dit is de reden waarom je het hele wereldbeeld moet meenemen. Zeker als je opgeleid wordt op psycholoog.
Precies.
Ja, en we hebben het er ook best wel vaak over. Dat dus bij docenten wordt vaak heel veel neergelegd. Want die moeten alles leren en zo. Dat we, in jouw boek was er ook iemand die dat zei. Ik weet even niet meer welke van de vrouwen. Maar iemand die zei van we kunnen niet de verantwoordelijkheid. Hedy Dancona zei het volgens mij. We kunnen niet de verantwoordelijkheid van alles rondom seks. Maar bij docenten liggen. Leggen.
Nee.
Dat moet overal zijn.
Ja, ja.
Maar soort van dit is nou juist de manier. Van je hoeft er echt niet een hele les aan te besteden.
Je kan gewoon zeggen
het meenemen.
Ja.
Dat gedachtegoed is helemaal niet dit moeilijk of ingewikkeld.
Nee.
Of
nee, want niet zo dat je nu een heel lessenpakket over een non-binair of zo naar aanleiding van dit dat zij
gaan
maken. Dit is gewoon ik zie dat jullie alles onderverdelen in man-vrouw. Zijn jullie ervan op de hoogte dat is eigenlijk wat je doet.
Ja.
Heel bizar vind ik het
heel
wel.
Heel bizar.
En het is ook gewoon als je inhoud van lessen zo inclusief mogelijk maakt. Dat is toch alleen maar zo wenselijk. Dat is toch alleen maar heel wenselijk.
Niet betuttelend.
Nee. Nou, oh, oké. Okay. Mocht je nou een mens zijn met een mening of tip hierover? Vooral, want ze zoeken mensen uit de LHBTIQ plus community.
Ja, die zelf ook een mening of een idee hierover hebben.
Ja, dus dan stuur even een mailtje naar ons. info@damhoney.nl en dan zullen we jullie koppelen. Want ze komt graag met mensen in contact.
We moeten het even hebben over seks.
Ja,
seks. Hoe doen we het? En dan met we hebben we het dan even in dit geval specifiek over vrouwen. Ja. Milou, jij kwam het leven in denkend, nou, dat met seks en zo, dat zit allemaal wel goed. Man, vrouw, als we wel even de binaire norm maken, daar is niet echt een verschil meer in. Er is voor gestreden.
Ja. Ja, ik groeide echt op met het idee, de seksuele revolutie is geweest. Seksuele emancipatie is voltooid. Dat dacht ik lang.
Eigenlijk. En dat is ook omdat je dat van huis uit zo meekreeg? Of wat gaf jou het idee dat dat zo was?
Ja,
ik kreeg meer gevoel.
Ja, en er werd ook nooit over gepraat dat het niet zo was. Dus ik dacht altijd dat dat zo... Ja, en ik groeide op met een moeder juist die daar best wel open over was. Dus ik dacht, oh zie je, ik heb een groot voorbeeld... Ja, wat daar open over is. Dus ja, zal iedereen er wel open over zijn of zo.
Ja, dit is gewoon hoe het dan
is. Ja, omdat ik dat al in mijn gezin mee kreeg. Maar ja, hoe ouder ik werd, hoe meer ik ermee te maken kreeg dat het niet zo is.
En wat zijn de voorbeelden daarvan? Waardoor dat, zeg maar, dat beeld van, oh god, we zijn er nog helemaal niet, werd geshatterd?
Nou, ik denk eigenlijk pas de afgelopen jaren. En ik denk dat het begon met toen ik zelf zo werd geslutshamed. Daar heb ik vorige keer ook al verteld. Maar dat
mag
ik...
je nog een keer vertellen? Ja, kort. Ja, als je niet wil, hoeft het niet.
Ja, even in één zin. Maar dat ik te maken kreeg bij de studentenvereniging waar ik zat met heel veel slutshaming. En daar heb ik me over uitgesproken. En toen was ik 21. En daarvoor voelde ik al wel dat er dingen... Dat voelde ik ook al wel dat slutshamen en zo. Maar ik had er de woorden niet zo goed voor. Dus ik wist niet dat het seksisme was... Of dat het slutshaming heette. En dat is eigenlijk pas de afgelopen jaren zo veranderd. En ook heel erg door het feminisme. Dat ik opeens ging denken en leerde wat de orgasmekloof was. En hoe seksuele voorlichting eruit ziet. En slutshaming. En er waren steeds meer dingen dat ik dacht... dat speelt wel heel erg.
Mm-hmm.
Of dat is nog wel een heel groot probleem.
Er is nog een hoop winst te behalen in die zin. Ja.
Zeker. Dus dat wereldbeeld wat ik had over seks, dat barstte een beetje. Want ik zag mezelf altijd als heel... open en vrij gevochten in mijn seksualiteit. Dat dacht ik altijd.
Mm-hmm.
Maar en ik dacht altijd ook, toen ik een jong meisje was... was ik heel open over... of nou, heel open. Ik dacht dat ik heel open was over seks. Want we konden erover praten met vriendinnen. Maar eigenlijk bleven telkens dat soort gesprekken... bleven eigenlijk wel aan de oppervlakte. Dus ik kon wel bijvoorbeeld met vriendinnen zeggen... heb je dit vannacht gedaan?
Mm-hmm.
Dus dat is dan al in... Ja, vergelijk met sommige groepen. Ja. Penetratie bedoel ik dan. Ja. Maar... dat is natuurlijk vergeleken met sommige vriendengroepen al heel open.
Ja.
Maar het ging nooit verder dan dat. Dus het was eigenlijk niet, ben je klaargekomen, deed het pijn?
Ja, wat doe je dan eigenlijk?
Ja, wat doe je eigenlijk? Was het meer op een soort lollige, botte manier?
Mm-hmm.
Die ik misschien wel kopieerde van de jongens om me heen. Van zo praten zij over seks, dus dan doen wij dat ook een beetje.
Ja.
Maar echte gesprekken over seks, die heb ik eigenlijk heel weinig gehad. Ja.
En toen dacht je, laat ik eens een boek hierover schrijven.
Ja, Ja. Ook omdat het me eigenlijk verbaasde. Vroeger, toen ik opgroeide, waren er echt bijna geen verhalen van vrouwen over seks. Dus mijn grote rolmodel was Samantha uit Sex and the City.
Ja. Hey.
Ja.
Ik ben het dus voor het eerst nu aan het kijken. Dus ik zit er helemaal, I know, kniediep in. En het is wel echt, zij is wel echt inderdaad heel open. En je ziet echt alles. Maar nog steeds denk ik hoor, vergeleken met wat je nu nog ziet qua series op tv.
En vooral in die tijd.
En ook echt veel naakt tennis ook echt, ja. Ja.
Ja. Ja, oh wat grappig dat je dat eens kijkt.
Ja, samen met mijn vriend. Elke avond.
Maar zij was dus de enige die ik kende, tussen aanleidingstekens, die zo open erover sprak. Maar ik kon me natuurlijk helemaal niet met haar identificeren. Want zij was 30 plus en woonde in New York en heel rijk en whatever. Dus ik moest Jan Wolkers lezen voor mijn literatuurlijst. Mm-hmm. Waarin grensoverschrijdend gedrag wordt verheerlijkt. Dus eigenlijk, en dat waren eigenlijk de enige twee bronnen van seks die ik tot me nam.
Ja.
Qua lezen of kijken of et cetera. Dat waren eigenlijk de enige dingen. En ik dacht. Ik wil eigenlijk meer verhalen van vrouwen over seks de wereld in. En hoe ervaren zij seks? En die verhalen heb ik opgeschreven.
Ja, en je hebt dus 14 verschillende vrouwen geïnterviewd.
Ja.
Je hoeft ze niet alle 14 te noemen, maar wat voor soort, hoe kwam je op die keuze?
Ja, ik wilde zoveel mogelijk verschillende vrouwen spreken, dus ook qua leeftijden, vooral ook. Dus het was niet alleen voor jonge vrouwen, maar ik wilde, voor mij de jongste is dan Stien Den Hollander, die is volgens mij 20.
Ja,
zoiets. Nou ja, in ieder geval begin 20.
Ja.
En dan de oudste is Hedan Kona en die is 84 of zo. Dus dat vond ik heel leuk. En hoe ik eigenlijk heb bedacht wie ik wilde spreken was, ik wilde vrouwen spreken die al dingen over seks hebben gezegd en gemaakt. Dus Helene van Rooyen of Emma Wortelboer, Joy de Lima. Maar ik wilde niet alleen maar vrouwen spreken die veel over seks zeggen. Want ik was ook benieuwd waarom ik sommige vrouwen, zoals Stien Den Hollander, Burt Lewis, Tjitske Reidinga, die wel veel in de media zijn, waar ik hun er nog nooit over had gehoord.
Ja.
Oh, of daar iets achter zat. Dus ik wilde eigenlijk een mix aan vrouwen. En wel bekende vrouwen, omdat zij rolmodellen zijn.
Ja.
Dus als zij erover praten, dan zullen hopelijk meer mensen het normaal vinden.
En vond jij het spannend om ze te vragen hiervoor?
Oh, wat een grappige vraag. Nee, volgens mij niet dat ik me kan herinneren. Maar ik kreeg ook veel nee's.
Oh ja, je kreeg veel nee's?
Ja, ik kreeg ook veel nee's. Dus mijn moeder of vriendin zei van, je krijgt sowieso 1 op de 2 ja. Nou, dat was niet zo. En ik kreeg dan dus van elk 2 verzoeken 1 ja.
Ja.
Maar het was echt heel veel vrouwen die zeiden, ik support je missie totaal. En ik vind het heel belangrijk, maar ik durf het gewoon niet. Ik ben bang voor de reacties. Ik vind het persoonlijk, ja, privé. Ja. Dus eigenlijk was iedereen heel enthousiast over het idee. Maar veel durfde niet, wat ik ook helemaal begrijp. En ik had het ook zo bedacht dat ik de eerste 3 vrouwen zou vragen. Ik heb niet in 1 keer meteen 15 vrouwen gemaild.
Mm.
Maar ik wist dat ik ze een beetje met elkaar...
Als je kan zeggen die en die doen al mee, dat helpt.
Ja, terwijl meestal voor een ander onderwerp. Stel, ik zou nu een boek schrijven over, weet ik veel, planten. En zou ik gewoon 15 1 keer mails eruit sturen.
Ja.
Oh, hier een plant staan. Ja, vandaar. Maar bij deze dacht ik, dit moet ik heel voorzichtig aanpassen. Dus eerst 3, dan de 4e mailen, dan de 5e. Dus van die en die en die doen mee. En ik dacht ook, het moet in een boek, want ik wil dat deze vrouwen zich veilig voelen. Dus niet...
Artikeltje. Of
nee, dat het soort vluchtig kan worden. Ja, en dat je namen alleen seks en dat je dan dat krijgt.
Dat kreeg ik bijvoorbeeld volgens mij van Stien terug. Van, ik had in een tijdschrift, zou ik dit niet zo snel doen. Maar omdat het in een boek is, voelt het veilig. Dus met de vrouwen onderling of zo. En dat vond ik wel vet. Want dat was precies ook waarom ik er een boek van wilde maken. Dus ja.
Hoe waren de gesprekken? Waren die hetzelfde of wel echt heel verschillend?
Nee, echt verschillend. Ja, juist omdat ik denk ik zo weinig van dit soort gesprekken, überhaupt met vrouwen die ik niet ken, maar ook met vrouwen die ik wel ken, heb gevoerd, dacht ik, ik wist niet dat we ook zo verschillend erover konden denken.
Heb je een voorbeeld?
Ja, dus bijvoorbeeld Tjitske Reidinga zei best wel dingen over
grensoverschrijdend
gedrag. Dus bijvoorbeeld, ik moet even oppassen als de vrouwen goed komen, maar ze zei in ieder geval iets van, als vrouwen kunnen het zelf een beetje uitlokken als ze een doorschijnend shirt aan hebben. Of
ja, ze zo, zei
dat het zielig was voor die jongen.
Misschien niet zo letterlijk, maar ik weet ook dat toen ik het las, dat ik dacht, oké. Heftig.
Ja.
Maar ook goed om te lezen.
Ja.
Want ik dacht, je kan nu wel 14 keer dezelfde, nee, dat kan echt niet, het is nooit jouw schuld. Maar dat is niet de mening van Nederland. Dat is niet hoe we er naar Nederland naar kijken.
Ja.
Dus dat is eigenlijk oneerlijk als je dat zou doen.
En precies, want als ik stel ik had jullie geïnterviewd en nog een paar andere vrouwen die met
veel sekspositief, heel erg altijd maar
die allemaal, wij zouden waarschijnlijk allemaal een beetje dezelfde dingen zeggen. Dus ik werd even geconfronteerd met mijn eigen feministische bubbel. En dat ik dacht, heel veel mensen denken zo. En het is ook niet, was ook een soort reminder van, als ik haar quote zou zien lezen, als ik niet weet dat die van haar zou zijn, zou ik er heel boos over worden.
Mm-hmm.
En nu was ik er natuurlijk kritisch op en zei ik wel, wat zeg je nou?
Ja.
Tuurlijk, maar zij zei ook, ze zei bijna, sorry dat ik dit vind. Maar zo ben ik opgegroeid. En ik vind dit, maar ik wil erin leren. En toen dacht ik,
kwam
er op terug. Na het interview kreeg ik de dag daarna de voice memo van Milou, ik heb er toch nog over nagedacht. Ja, eigenlijk wel, echt door het gesprek met jou, zijn mijn ogen geopend van, dat het ligt natuurlijk helemaal niet aan de vrouwen. Nee. Dus maar dat kan zo'n gesprek doen.
Ja, het eerste gevoel erover of zo is dan toch nog...
Maar dit alleen al blijkt dan hoe belangrijk het is dus dat we er meer over praten.
Ja, ja.
Dus dat zo'n gesprek dan toch iemand van gedachten kan doen veranderen.
Ja.
En praat jij zelf heel makkelijk over seks nu? Zeg maar, praat je dan in die gesprekken ook zelf over seks? Of was het echt interview?
Wel echt interview, maar soms wel een beetje. Dat je dan een beetje iets van jezelf deelt. Maar ik vind dat zelf, denk ik, ja, wel redelijk makkelijk. Maar door het boek wel.
Makkelijker.
Ja, nog meer wel. En ook meer kwetsbaarder in durven zijn. Dus door het schrijven van het boek ging ik voor het eerst gewoon aan mijn best vriendinnen vragen: vind jij penetratie lekker?
Oh ja.
Want dat had ik nog nooit aan mijn vriendinnen gevraagd. Terwijl wij zo open zijn.
Mm-hmm. Dit hadden wij heel erg met Damn Honey. Dat we opeens aan onze vriendinnen gingen vragen: wanneer kwamen jullie eigenlijk voor het eerst klaar?
Ja.
En dat je denkt: dit gesprek hebben we nog nooit gehad.
En dan krijg je dus al die leuke verhalen. Ook in jouw boek zit er ook weer over knuffels en daar tegenaan rijden en zo. En dat hebben we toen voor het eerst van onze vriendinnen gehoord. Ja. Het is heel prettig om een aanleiding te hebben om dit soort gesprekken te voeren.
Precies. Ja.
Maar heel leuk ook.
Ja, echt. En inderdaad, gewoon dat aan elkaar vragen. En van, vind je wel eens orgasmes? En, want ik dacht altijd, dat doe ik. Maar dat is een beetje mijn geheim of zo.
Mm. Ja, terwijl dan blijkt opeens dat iedereen het grootste gedeelte van de mensen dat doet.
Ja, precies. En dus het was echt zo leuk om met deze vrouw te praten. En dus echt dus dat de gesprekken, dat ik me dus soms kon verbazen daarover.
Ja.
Omdat ik zo weinig perspectieven van vrouwen erop ken.
Ja.
Dus dat was wel, het is echt een verrijking geweest.
Ja. Nou, heb je allemaal verschillende hoofdstukken met verschillende onderwerpen. Dus bijvoorbeeld praten over seks. Dus eerst orgasme, wat net al genoemd wordt. Eerste keer seks, orgasmekloof, porno, one night stands. Was er een onderwerp waar je het specifiek heel leuk over vond om het daarover te hebben met ze? Dat je dacht van, oh ja, nu komen we bij dit stuk.
Misschien vond ik wel het leukst eigenlijk het praten over seks. Omdat ik in het begin merkte dat ze het heel spannend vonden.
En daar begon je ook mee, praten over seks als onderwerpje. Ja.
Ik begon gewoon, hoe vind je het eigenlijk om hier nu met mij zo erover te praten?
Ja.
En wat ik mooi vond, wat ik zo leuk vond, was dat een paar waren echt heel zenuwachtig.
Hmm, ja.
En die hadden ook nog van tevoren app chats. Ik had bijvoorbeeld rijding gehad van tevoren. Heb ik me wel heel preuts hoor. En,
even indekken.
Ja, even indekken. En Stien had ik bijvoorbeeld van tevoren gehoord in een podcast dat ze altijd heel rood wordt als ze erover praat. En ik vond denk ik het leukst om dat te zien en dan een verandering te zien naar hoe deze vrouw veranderde tijdens de gesprekken. En dat het uiteindelijk volgens mij was daarna allemaal opgelucht.
Mm,
en voelde het prettig. Maar goed, is misschien niet het antwoord op je vraag.
Ja, nee, wel leuk.
Ja.
En ik denk de positieve kanten, zoals bijvoorbeeld wat is goede seks of zo.
Ja.
Dat vond ik wel echt heel leuk.
Wat is goede seks?
Voor mij?
Ja, voor jou. Ja. Maar misschien ook een paar dingen die uit je boek komen.
Ja, dat was ook wel verschillend uit het boek. Voor mij is het, volgens mij schrijf ik dat ook. Ja, ik schrijf dat ook in mijn boek. Nou, in ieder geval dat er consent is.
Mm-hmm.
Dat zijn gewoon basisvoorwaarden. Dat ik diegene heel aantrekkelijk vind. Ja, dat klinkt allemaal heel logisch, maar dat is het dus niet per se.
Dat is voor iedereen anders.
Ja.
Dat is juist het leuke aan seks.
Dat ik heel erg, vooral bij mij is het dat ik niet in mijn hoofd zit, maar heel erg in mijn lijf.
Mm-hmm.
Ik kan soms tijdens seks zo heel erg nadenken en ondertussen gewoon zitten bedenken van, oh, ik moet straks nog die klus afmaken. Terwijl soms kan ik heel erg voelen.
Ja.
Dat vind ik dan het allerlekker, dat ik echt het voel. Het maakt voor mij niet zoveel uit of het met een vaste partner of een losse partner is. Het kan allebei heel goed zijn. Dat ik geen alcohol heb gedronken, vind ik het lekker. Dus gewoon echt nuchter. Mm. In de ochtend het liefst.
Mm, ja.
Ik vond dat dus echt zo'n openbaring toen ik het voor het eerst nuchter deed met iemand.
Oh ja?
Ja, want ik weet nog dat dat was een vrouw toen met wie ik al meerdere keren dronken in bed was beland. En toen zei zij een keertje tegen mij: volgende keer doen we het nuchter. En ik weet nog dat ik daar best wel zenuwachtig over was. En, maar dat was echt geweldig.
Ja,
ja.
Ja, dat is ook. Dat is eigenlijk, ik vind dat veel lekkerder.
Ja,
en niet te veel standjes. Gewoon
normaal.
Ja, normaal. Gewoon normaal. En een keukenseks. Nee, maar gewoon niet zo. Want je hebt ook wel zo toeters en bellen en zo. Dat kan ik ook heel leuk vinden. Maar ik denk toch gewoon een standje dat je elkaar kan. Vooral met mijn partner nu. Dat we elkaar kunnen aankijken. En dus ja. En wat is voor jullie goede seks?
Ik vond dat nuchter vind ik grappig, want ik drink dus bijna niet. Dus ik weet, ik heb denk
jij weet niet hoe het is om dronken te zijn.
Ik ben nog nooit echt heel erg dronken geweest, überhaupt. Dus ik vond het een interessante interactie die hier net gaande was. Nou, dat voelen, dat vind ik iets. Maar niet alleen zozeer dat je nadenkt over klusjes. Maar ook bijvoorbeeld dat je bezig bent met een soort performen. Daar ging het in jouw boek ook over. Je hebt natuurlijk die male gaze die we aangeleerd hebben gekregen. En als je daar nou helemaal vrij van kan komen, wat heel moeilijk is, vind ik zelf. Ja. En dus niet bezig bent met hoe zie ik eruit, of hoe ziet dit plaatje eruit, of is dit hoe het hoort, of al die dingen.
Ja.
En dus echt erin zitten, ja, wat jij net eigenlijk ook al zei, dat echt dat voelen, dat is natuurlijk het fijnst. Maar
ja, inderdaad, die performance, goed dat je dat voor mij zei, Joy de Lima, dat inderdaad in mijn boek, dat
ja,
dat gevoel
dat, was
dat ze
Joy, denk ik.
Een performance aan het doen was, dat herken ik.
Heel erg.
En dat, dat je die geluiden maakt en een gezicht trekt. Dat, dat je denkt, huh?
Ja.
Ja, ja, dat snap ik.
En nou, sowieso natuurlijk gewoon goed opgewonden, goed nat zijn. Ja. Als soort basisvoorwaarde ook. Maar dat zijn wel dingen die ik allemaal door de jaren heen geleerd heb. Die ik ook heel erg van Ellen Laan geleerd heb.
Ja.
En klaarkomen. Ik wil gewoon klaarkomen.
Ja. Ja,
dat
ik
is
ook.
Gewoon voor mij gewoon, dat hoort er gewoon bij. En dat hebben we ook van Ellen Laan geleerd. Het is een soort beloningssysteem. Als je als een cisman, cisvrouw seks hebben en de vrouw die komt daar minder in klaar, dan zal ze ook minder zin hebben in seks.
Ja, ja. En, je, en door orgasmes krijg je ook weer, dan leer je, seks is leuk.
En ik ben niet per se zo van, ik moet heel vaak klaarkomen of zo, eigenlijk helemaal niet, maar ik wil wel gewoon klaarkomen. En dat leuke is dus dat dat nu al jarenlang altijd elke sekspartij kom ik klaar.
Wow, wat goed.
Ja.
Love it.
En daarvoor en
dat,
niet.
Nee, maar dat komt dus ook omdat ik er dus met Daniel, mede door Damn Horny, Ellen Laan, Damn Honey, alles. Ook weer jouw boek, weet je, al die dingen helpen allemaal mee om op te komen voor je eigen plezier. Om, en hiervoor kon ik dus ook bij Daniel ook wel zo zijn van, nee, hoeft niet hoor. Terwijl ik dan echt dacht van, sorry, maar zo'n kloppende kut en je moet klaarkomen. En dat het dan maar gewoon afgelopen is.
Ja.
Want dat was voor hem ook gewoon best wel normaal.
Ja.
Dat was voor ons allebei best wel normaal. Wat ik nu ook echt denk van, hé, hoe kan
dat
nou?
Ik kan me dat helemaal niet voorstellen bij jullie, dat dat aan de hand is.
Ja, maar het is wel gewoon allemaal gebeurd. En dat heb ik ook echt wel allemaal geleerd.
En heb je daardoor meer zin in seks met hem? Zeg maar, dat beloningssysteem, merk je dat ook?
Ja, ja. En ook alles buiten penetratie om is bij ons ook gewoon heel normaal. En soms ook seksspeeltjes en noem het allemaal maar op. En ook wat jij zegt, hoeven niet altijd toeters en bellen en zo. Maar het kan wel helpen ook om er wat druk van af te halen. Van, oh, nu moet het allemaal weer, moet het per se met beffen of vingeren gebeuren. En dat er soort druk komt van, nou, moet hij keihard voor mij werken. Terwijl je bent alle tijd waard, zegt Ellen Laan ook altijd. Maar dan kan het ook fijn zijn om een toy te hebben, waardoor je ook weet van, oh, dat helpt ook om het makkelijker in de moed te komen.
Ik vind het
Marilot, sorry.
Ik vind het altijd gewoon zo heerlijk om een tijd dat ik het nog met mannen probeerde te vergelijken met de tijd dat ik met vrouwen het ging doen. En volgens mij hebben we het hier in de aflevering over feministische porno wel eens over gehad. Dan werd soms ook gevraagd wat goede seks was. En toen zei ik enthousiasme. En dat is denk ik nog steeds wel. Omdat ik gewoon het verschil tussen als ik dan met mannen wat probeerde en ik gewoon eigenlijk helemaal niet wilde. En ook faked. En jij schrijft in je boek ook, Milou, dat je op een gegeven moment jezelf hebt beloofd dat je ging stoppen met faken.
Heb ik ook mezelf ooit beloofd.
Ja.
En dat na mijn tweede vriendje, denk ik.
Ik heb mezelf beloofd omdat ik iemand anders dat hoorde zeggen of zo. En toen dacht ik, waarom doen we dat eigenlijk? Dus toen ben ik ook gestopt. Maar ik ben ook gestopt. Ik ben gestopt met faken.
Cold turkey. Ja,
cold turkey gestopt met faken. Maar het was altijd voor mij een manier om dan zomaar te denken, nou, dan denkt hij in ieder geval dat het klaar is. En dat was altijd bij en daarna ben ik dus gaan zeggen tegen man, ja, hoeft niet, want ik kom toch nooit klaar. Ja. Dus, dus dat niet meer fake, maar gewoon ook dat enthousiasme. Want ik vond er gewoon eigenlijk geen klap aan. En ik wist dat pas toen ik voor het eerst met een vrouw naar bed ging, dat ik er geen klap aan vond.
Ja.
Dus, en dat enthousiasme was zo'n wereld van verschil. En dat is voor mij toch wel echt goede seks. Dat ik gewoon
zin heb.
Ja, alles aan te rijpen.
Enthousiasme vind ik ook een leuk woord. En ook.
Ja, daar zit ook al de consent in. Eigenlijk.
Ja, maar ook bij consent mist eigenlijk dat nog net even.
Ja.
Want bij consent gaat het natuurlijk heel vaak als het gesprek erover gaat van, moet er nou wel niet een duidelijke ja zijn? Terwijl als alle beide partijen er heel veel zin in hebben, dan blijkt dat echt wel. Dan is er niet een soort overhalen van, oh, weet je wel. Niet dat ik wil zeggen dat het echt letterlijke toestemming, dat dat fout is of zo. Maar consent is eigenlijk een soort van de eerste stap. Liever heb ik gewoon knalhard
enthousiasme
van alle partijen.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Even over porno. Want jij schrijft dat jouw lichaamsbeeld best wel bepaald heeft. Dus op jonge leeftijd keek je dat al en dacht jij dus van, oh, dit is hoe ik eruit moet zien.
Ja.
Hoe is dat nu?
Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat ik een schaamlipcorrectie heb gehad.
Mm-hmm.
Dus ik heb er niet... Dus zeg maar, mijn onzekerheid zat tussen... in mijn...
Zat echt alleen daar?
Ja, ja.
Verder niet? Nee.
Nou, nee. Ik had wel redelijk zelfverzekerd over mijn lijf. Ik kan me niet herinneren dat ik daar heel erg over heb gestruggeld.
Mm-hmm.
Was wel een beetje. Ja, misschien wil ik dan wel vroeger grotere borsten en zo. Maar niet, ik kan me nu niet herinneren dat ik daar echt mee heb gezeten. Maar waar echt mijn allergrootste schaamte in zat... was dan in mijn binnenste schaamlippen. Dat die langer waren dan mijn buitenste schaamlippen. Wat super normaal is. En dat kwam wel echt door porno. Want dat waren eigenlijk de enige kutten die ik zag.
Ja.
En
had je het daar met vriendinnen ook bijvoorbeeld over?
Ja, ik had een vriendinnengroepje en daar hadden we het wel over. En één iemand had het daaruit ook. Dus wij waren ook altijd zo wel naar elkaars kutten
aan het kijken. Maar wacht, dan bedoel je het ook? Dat je binnenste schaamlippen, vulvalippen, langer waren, groter zijn.
Ja.
De rest had dat dus niet dan?
Nee, er waren dus een paar die dat niet hadden. Of een beetje, of anders.
Ja, maar jullie keken naar elkaars kut wel?
Ja.
Oh, dat heb ik dus. Want ik heb ook bungelende schaamlippen. Of vulvalippen, binnenste vulvalippen, grote. Maar ik schaamde me daar dood voor. Ik heb nog nooit in de... Vroeger... Nee, ik heb nog nooit in de kut van iemand anders gekeken.
Hallo, mijn kut.
Ja, jouw kut.
Ja.
Maar dat is nu... Dat is mijn feministische tijd.
Oh, sorry.
Ja,
vind
ik
kijk
een beetje anders. Ja. Maar zeg maar, toen ik jong was en me daar dus heel erg voor schaamde... Is dat niet iets waar ik over praat hoor? Ik had dus altijd de schaam, of de schaamlipreductie, zo heet het.
Ja,
labia reductie.
Ja, die had ik altijd als een soort backup plan van een soort van, nou ja, als het dan ooit zover komt dat ik met iemand naar bed moet en ik durf het gewoon niet omdat ik mezelf te lelijk vind, dan kan ik dat
dan altijd doen.
Had ik als backup plan. Maar ik weet ook nog dat een vriendin van mij die was aan het vertellen over dat ze in de sportschool was geweest en een vrouw zich had zien afdrogen en die had hele lange binnenste schaamlippen gehad, of die had dat, en ze had dat gezien. En toen zei ze echt, wow, en echt, stel je voor dat je zo uitziet.
Oh, nee. Zij is tegen jou, ja.
Nee, dat?
Dat sluit je
als je ga je voor altijd onthouden.
Oh, eeuwig
ja, dat soort dingen heb ik ook wel gehoord.
En dat is gewoon zo... Ik kan het gevoel nog best wel terughalen van toen ze dat uitsprak. En dat ik echt dacht, oké, maar ik moet er iets aan doen.
Ja.
En kijk, jij bent uiteindelijk wel tot die actie overgegaan.
Ja.
Ik ben een mens wat gewoon altijd enorm veel drempels voelt. Dus ik
en dingen uitstelt.
En dingen uitstelt voor eeuwig. Plus een beetje ook gewoon erg op mijn geld. Ik vond het...
dat is ook hartstikke duur,
hartstikke duur.
Ja, 1500 euro.
Ja, dat
is wel natuurlijk heel veel geld.
Duur, ja. Begin 20 sowieso veel geld.
Ja, maar het is wel, ik vind het natuurlijk heel veel geld. Maar ik dacht dat het veel duurder zou zijn.
Ja, het was voor je...
Of per lip misschien.
Ja. Ik dacht echt...
10.000 of zo.
Ja, ik dacht echt zoiets.
Ja.
Oh ja, oké, maar dan valt het inderdaad in verhouding mee. Maar dat heeft mij... ik zeg behoed om dat dus te doen. Want inmiddels... hou ik dus heel erg veel van hoe mijn vulva eruit ziet.
Ja.
En dat vind ik dus wel heel prettig zelf. Dat dat dus ook kan.
Ja.
Is jouw beeld van? Ben jij blij?
Ja, voor mij is het echt de beste beslissing ooit geweest.
Ja, wel.
Ik kwam er gewoon... Ik had het zo geïnternaliseerd. Ik kwam er niet meer vanaf. Ik weet nog, elk jaar met oud en nieuw dacht ik... Oké, dit jaar ga je het accepteren.
Oh ja, dit is het jaar van de labia-reductie.
Acceptatie. Dit is het jaar van de labia-acceptatie. Labia-lip-acceptatie. Nee, dat dacht ik echt. Maar dat kwam gewoon echt niet. En ik dacht ook altijd plan B. Maar ik zag het nooit als een daadwerkelijk iets wat ik kon doen.
Ja,
omdat een vriendin zei... Maar je kan het ook gewoon doen, hè? En opeens dacht ik...
Ja,
ik kan het gewoon doen.
Ja.
En ik ben er wel echt heel blij mee. En ja, terwijl ik ook natuurlijk weet hoe schadelijk het is... dat jonge meisjes opgroeien met het idee dat je dat moet doen. Dat je aan jezelf moet laten sleutelen om het te doen. Dus bij mij was het ook een soort mindfuck van... Kut, ik ben feminist. En ik,
Dat komt me nu even niet zo goed uit.
Te veel kut.
Nee, helemaal niet. Heerlijk.
Dus ik ben feminist, maar... En ik ben tegen... Of ik het westerse schoonheidsideaal moet veranderen en blabla. Maar toch wilde ik het gewoon zo graag zelf. Ja. En bij mij is het dus echt... de beste keuze ooit geweest. Omdat gewoon puur die schaamte zat gewoon in dat stukje vlees. En dat is gewoon weg.
Ja, wat je leest wel is van... ja, je kan wel wat laten doen, maar uiteindelijk ga je... jij bent gewoon helemaal blij.
Ik weet nog dat ik mijn moeder vertelde dat ik dit ging doen. En dat was ik was zo zenuwachtig. Maar ik dacht, ik ga niet onder het mes... omdat we gewoon een goede band hebben zonder het vertellen. Maar ik had wel het consult gehad en ik had die afspraak al staan. Toen had ik ga het toch tegen haar zeggen. En toen zei ze ook... Oké, maar... zij zei ook van, ik vind het goed ook omdat... ik was gewoon 18 plus, maar omdat ik weet dat jij niet vervolgens ook je borsten en je buik en je billen alles wil laten doen. Zij wist ook, en ik wist ook, dat het gewoon puur daarin zat. En dat was ook zo. Maar ik heb daarna wel, want ik heb er een keer een stuk over geschreven voor Vice. En ik heb toen wel, ik denk nog steeds dat ik elke maand 3 berichtjes krijg van jonge vrouwen. Van waar heb je dat gedaan? En raad je het aan? En ik weet, denk dan wel, als het een goede, wel overwogen keuze is, ben ik de laatste die zegt dat je dat niet moet doen. Dat zij nogal hypocriet zijn. Maar ik denk wel, oh shit. Dat is een, ja, ik denk dat misschien wel 50 meisjes het gedaan omdat ik dat stuk heb geschreven.
Het is ook een voorbeeld, ook
ja,
een model.
Zo, dat wil ik, ja.
Nee, het is gewoon heel dubbel.
Ja, het is heel dubbel.
Maar laten we even overgaan naar het post. Want nu is iedereen dus blij met de vulva.
Ja, blij.
Volgens mij hebben wij ook alle drie bij Vulvarium een vulva afgietsel laten maken.
Ik had toen corona.
Nee!
Ja, maar ze komt in oktober weer terug.
Oké.
Ja.
Ja,
die van ons zit in de post.
Komt ook een moment binnen. Ja. Ja, dit was dus het Damn Honey bedrijfsuitje van dit jaar. Dat is een vrouw uit Oostenrijk. En zij heeft dus een soort, ik leg het maar even uit. Een soort tandartsspul wat ze over je vulva giet. Dus dan lig je in zo'n spreidstand en dan droogt dat even 10 minuten op. En dan maakt zij daar een mooi gipsafgietsel van. En heb je een beeld van je vulva.
Ja. Ja, en dat kan je dan nog in een kleurtje laten spuiten. En dan
die van jou wordt goud.
Mijne wordt goud,
mijn is
uiteraard.
Wit.
Ja.
Oh, wat vet.
En kan eigenlijk niet wachten om het in het echt te gaan zien.
Nee, want
je echt je vulva goed zien, dat is dus eigenlijk ook onmogelijk. Behalve je spiegeltje of heel erg circus act. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn.
Ja, het schijnt dus ook dat kijken naar andere kutten helpt. Dus voor je positieve zelfbeeld. En toen ik opgroeide, of toen zeg maar, wij jong waren, was er helemaal niks.
Nee.
Gewoon nul.
Nee.
En nu is dat natuurlijk wel echt anders al. Maar de invloed van porno ook weer groter. Maar wat ik wel nog wil benadrukken is dat ik ook veel met vrouwen naar bed ben geweest. En ik vond het nooit erg als zij het hadden.
I know. Ja. Ik vond alle kutten leuk.
Ik ook.
Maar het is zo.
Maar ik ook.
Ja, maar het is zo. Ik denk ook dat jij, stel een vriendin van jou was naar jou toe gekomen met, hey, ik zit hier mee en ik vind me kut lelijk of zo. Dan had jij nooit gezegd, dat is gewoon lelijk.
Nee, ik vond het ook nooit vies of raar. Allemaal dingen die ik bij mezelf dacht.
Precies,
al dat viezig of zo lelijk, had ik nooit bij vrouwen.
Echt apart hoor, hoe je tegen jezelf kan praten en hoe je tegen anderen praat.
Ja, echt fucked up.
Ja, heel fucked up.
Ja. Dat is het, ja. Is je kijk op seks of je relatie tot seks veranderd door het schrijven van dit boek?
Ja, zeker. Ik denk het wel. Ik ben veel meer toch gaan voelen naar wat mijn verlangen zijn. En ik ben een beetje die male gaze gaan uitpluizen.
Ja, misschien even kort uitleggen, wat is de male gaze ook alweer?
Ja, dat is een begrip dat vrouwen door mannelijke blik naar zichzelf kijken. Of nee, hoe
eigenlijk de wereld.
Ja, de wereld
precies. Door de mannelijke blik.
Ik probeer inderdaad.
Ja, de cis-mannelijke blik.
En dan is de man dominant, de vrouw subjectief.
Ja. Precies. Ja, nou, jullie weten het beter.
Nee, maar gewoon even voor de luisteraar. Ja.
Nee. Ik zit ook heel goed in mijn boek schrijven, dus alleen maar goed.
Ja.
En hoe ik het tijdens seks merkte, is dat ik me ging gedragen op een bepaalde manier, omdat ik dacht dat die mannen dat geld zouden vinden.
Ja.
Dus dan ging ik bepaalde standjes doen, of sperma op mijn hoofd spuiten, weet je wel. Ja. Ja.
Of sperma op
gewoon dingen waarvan je denkt, anale dat zullen
seks,
ze wel
dat vind ik nu
vinden.
Best lekker soms als ik het zelf wil. Maar dat deed ik toen al, omdat ik dacht, dat hoort, dan ben ik dat
geile wijf.
Maar. Dus dat was de male gaze.
Mm-hmm.
En wat was je vraag weer? Oh ja, ook dus kijk op seks.
Oh ja, of het veranderd is. Ik was zelf
dat
vergeten.
Ben ik dus wel steeds meer gaan loslaten. Wat vind ik geil? En wat vind ik sexy? En wat wil ik?
Ja.
En dat ik ook nu bijvoorbeeld, als ik masturbeer met mijn vriend samen, dat ik dat ook als volwaardige sexy.
Mm-hmm.
Want dat penetratie, dat zit nog steeds, dat ik wel eens denk, oh, we hebben dat nu niet gedaan, we hebben nu alleen dit, moet dat niet toch? Maar zeg ik meteen mezelf, nee, dit is ook seks en dit is ook lekker. Dus dat wel heel erg. Dat is denk ik in mijn eigen seksleven echt veranderd.
Mm.
En gewoon heel veel geleerd van die vrouwen, van de verhalen.
Ja, en wat er allemaal, wat alle gedachten en ideeën zijn.
Dus het is zo
dat
fijn
het niet zo
daar
vastgeroest is. Terwijl het wel het idee is over seks.
Ja. Ja,
en wel dat penis en vagina.
En ook wat ik nog, het beeld wat heel erg heerst, dat je het zo 2 keer per week minimaal moet doen. En dat zit ik nog wel. Het zit nog wel in mijn hoofd van, oh, hebben we het. Terwijl nu zijn we pas 1,5 jaar samen. Dus nu is het nog redelijk appeltje eitje voor ons. Zeg maar om die zin te maken. Maar toch dat ik nog wel eens denk. oh, we hebben het even niet gedaan, dan moeten we het wel weer doen. Maar puur om even dat vinkje van
check, ja.
Check, dan hebben we het weer gedaan of zo.
Dat heb ik ook heel erg, hoor. Ja, zelfs ook ja. in een lesbische relatie blijkbaar kan je dus nog heel erg denken van, nou ja, relatie moet je wel één keer in de week.
Maar ook heel erg dat het een soort spontaan moet komen, want ik had laatst nog, ik heb dus heel erg met Daniel een soort weekendseks en dan overdag vaak en ook zo van zullen we dan seks hebben, dus eigenlijk heel gepland. En laatst nog hadden we het volgens mij met zwemclubje dat even ter sprake kwam en dat ik een beetje zo'n vreemde blik van iemand kreeg van. Dat is seksloos of zo, weet je wel. Dat is dus niet spannend of interessant genoeg of zo. Terwijl het voor ons heel goed werkt. Want mijn hoofd staat dan niet naar... ik heb zo meteen opname met Milo en dat, zeg maar. Ja. En natuurlijk fijn als voor andere mensen super spontaan... als dat helemaal leuk is en je doet het 5 keer in de week. Nou, bij mij niet. Dit is wat het bij mij is. En het werkt voor ons.
Dat is ook zo, toch zo verschillend.
Ja. Maar er wordt niet vaak over gepraat.
Nee.
Ook dit stukje. Dus als het over seks gaat, dan is het vaak alweer in extreme of zo. En ook in jouw boek zijn er dan ook mensen die meteen eigenlijk al gaan zeggen... ik ben preut, ik ben vanilla. Van mij hoef je eigenlijk geen rare uitspraken te gaan verwachten. Waarom dat indekken, weet je wel?
Ja.
Terwijl volgens mij Helene van Rooijen, die zei iets van... het seks is ook maar gewoon seks. We hoeven het niet het zo gewoon. De hele tijd... Ja, we hoeven niet de hele tijd zo daar...
Het is net als koken of zo.
En sommige mensen die verdiepen zich er heel erg in en die gaan alle keukens uitproberen. Hè? En andere mensen die doen dus inderdaad gewoon hun prakkie koken en die hebben op zaterdagmiddag seks. Ja. En gewoon elke lekkere zaterdag.
En daar is helemaal niks mis mee. Nee. Ja, als dat gewoon is wat het is, dat is toch heerlijk. Als je daar blij mee bent, als iedereen involved er blij mee is, dan is dat toch top.
Dat is toch het belangrijke.
Ja. Ja, het zou fijn zijn als dus meer mensen dat zouden uitspreken, dat je bijvoorbeeld gewoon elke zondag seks hebt.
Gepland seks hebt. Ja. En soms dus ook niet, want dan komt het een keer niet uit, want dan heb je dus in je weekend wel werkdingen en dan heb je dus een keer niet een weekend seks en dan heb je misschien wel 2 weken geen seks.
Soms of wel drie weken drie of seks. 4. Nou, sue me.
Van die dingen.
Ja, van die dingen.
Als we de balans opmaken, hoe staan we ervoor? Hoe doen we het?
Nou, wat zeg maar echt een conclusie is die ik wel echt heb getrokken is dat de gemeenschappelijke deler onder al deze vrouwen is dat dat het seksleven, dat ze allemaal vinden dat het seksleven van vrouwen beter, lekkerder en gelijkwaardiger kan.
Ja. Mm-hmm. Want we hebben het nu helemaal niet over orgasmekloof echt diep gehad of zo, maar er valt nog gewoon veel te verbeteren.
Ja, onder andere over orgasmekloof, maar allerlei verschillende soorten onderwerpen. Dus hoe doen we het? Het kan in ieder geval echt stukken beter. En wat ik ook heb gezien is dat alle vrouwen meer onder seksuele ongelijkwaardigheid lijden dan ze van tevoren dachten.
Ja,
dus dat vind ik ook heel goed. Dat ze dan tijdens het gesprek zeiden: oh ja, nee, dat heb ik inderdaad ook. Oh ja, dat heb ik ook. Oh ja, daar heb ik eigenlijk ook wel last van. Of dus, nou ja, lijden eronder. En toch ook voornamelijk jonge vrouwen uit mijn boek.
Ja.
En het is geen wetenschappelijk boek, dus ik weet niet een wetenschappelijke verklaring. Maar een logisch gevolg daarvan zou kunnen zijn porno. Dus bijvoorbeeld, als ik aan Hedy Dancona vroeg en Kautar Darmoni.
Oh, de komst van porno, Sorry, ik moest even plaatsen.
Als ik aan de aantal oudste vrouwen aan mijn boek vroeg, wat was je eerste keer? Zeiden ze allemaal, wat bedoel je met de eerste keer?
Ja.
En de jonge vrouwen zeiden allemaal het antwoord penis en vagina.
Dat is de eerste keer. Ja.
Dus dat vond ik heel opvallend. En de oudere vrouwen hadden meestal geen orgasme gefaked, terwijl de jongste vrouwen deden het allemaal veel.
Was veel normaler.
Ja. Dus daar zat ook wel een duidelijk
beeld. Wat jij nu zegt, met dat dus de jonge mensen blijkbaar allemaal denken aan penetratieseks. Ja. Daarom even terug te komen op die brief van net. Dit is waarom het even belangrijk is om dan aan te stippen waarom dat niet helemaal klopt, bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ja, dus, dus dat eigenlijk. Dus hoe doen we het? Het kan dus echt veel beter. Sommige dingen gaan wel goed. Dus bijvoorbeeld de aandacht voor het onderwerp seksueel overschrijdend gedrag is de afgelopen jaren echt heel erg toegenomen. En dat is iets wat in de tijd van Hedy Dancona, die ik ook heb gesproken, bijna niet gebeurt. Daar had je het eigenlijk gewoon nauwelijks over.
Ja.
Dus dat is echt wel een enorme winst. Dus er gaan dingen goed. En bijvoorbeeld dat de clitoris vanaf dit jaar in het biologieboek staat, dat we het begrip orgasmekloof kennen, dat we deze gesprekken voeren.
Ja.
Dus er gaan ook dingen wel goed. Ja.
Gelukkig.
Ja. Ja, gelukkig. Ja. Oeh, dat zou even meer.
Ja, toch ook sad. Dat nu pas die clitoris in het biologieboek staat. Ja. Dat vind ik eigenlijk gewoon heel terug.
Ja, dat is ook heel terug.
Maar toch vieren we het. Dat het dan eindelijk zover is.
Ja,
precies. Ja.
Ja.
Nou, hoe doen we het? Ligt vanaf dinsdag, als je dit op zaterdag luistert. Wacht, ik moet even een datum erbij zeggen.
10 mei.
10 mei, ja. Heel fijn. Ja. Ja. Vanaf 10 mei in de winkel. De online boekenwinkel, de offline boekenwinkel, overal. En als die er niet ligt, dan moet je zeggen, waarom ligt het hier niet? Zorg eens dat het hier wel ligt. Dus ja, get your hands on een exemplaar. En hij wordt ook als luisterboek uitgegeven. Dus dat is ook leuk, denk ik.
Lovely.
Op die manier terug te nemen. Ja. Dit was aflevering 92, deel 1. Dankjewel, Milou.
Ja, jullie dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk weer.
Ja.
Ja, thanks. Heel leuk.
Bedankt voor de edit, Daniel van de Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Geer. En bedankt voor de website, Lisbeth Smit.
Bedankt ook weer aan de transcripters. Julia, Emma, Julia, twee Julia's. Ingrid, Marloes, Mariette, Hanne, Maartje en Charlotte. De aflevering van De Baarmoeder die stond dankzij jullie in no time in geschreven vorm op de website. Dat is geweldig.
Post kan naar info@damhoney.nl. Altijd leuk als je een vraag voor ons hebt of een leuk bericht.
En als je ons steunt op petje.af/damhoney, dat kan dan met vanaf 1 euro per maand, krijg je dus elke twee weken een gratis, dus niet gratis, bonusaflevering. Krijg je een bonusaflevering.
Ja.
En de laatste is een hele speciale, want daarin kwam Bente de Bruin vertellen over haar boek Het staat niet alleen in de sterren.
Over astrologie.
We gingen het hebben over onze zonnetekens, over
maantekens,
over Mercurius, anything. En je kan ook een exemplaar van het boek winnen op de petje af. Dus dat is hartstikke leuk. Ga erheen.
Of niet.
Zelf weten.
Ja.
Op naar deel 2.
Joejoe.
Doei.